Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 96, de versen 1 en 9. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere. Zing aarde, zing dien God ter ere. En wat er volgt uit Psalm 96, de versen 1 en 7. Wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij daarna uit Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En in ieder van u spreken met mij zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor deze avond is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, daarvan het vierde hoofdstuk. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is uit het gelezen gedeelte 1 Thessalonicenzen 4, daarvan vers 17, het laatste gedeelte, waar we Gods woord aldus lezen. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zoeken wij nu vooraf Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Trouwhoudend en barmhartig God in de hemel, gij vergunt het ons aan de avond van deze uw dag samen te komen in uw bedehuis. U geeft het nog dat in alle vrijheid de eredienst mag worden gehouden. Laat het een voorrecht zijn in onze ogen, dat het niet vanzelf spreekt, dat we niet in een automatisme de kerkgang hebben gemaakt. Want Heere, het is toch een blijk van uw goedheid en het spreekt van uw weldadigheid, daar het u behaagt door de dwaasheid der prediking zondaren zalig te maken die geloven. En daar komt het op aan, Heer, ook in deze avonddienst, dat het woord dat verkondigd wordt gepaard mag gaan met het geloof. En dat heeft niemand van ons uit zichzelf. Dan zijn we van nature zonder geloof. Dan staan we buiten uw heil. Dan hebben we daar ook geen recht op. En zo is er van onze kant uit geen enkele verwachting. Heere, doe het ons beseffen en dat we door uw ontdekkend licht ons mogen vernederen voor uw heilig aangezicht. Opdat we niet iets van de mens verwachten, maar dat we mogen opzien tot u met de bede. Och, schonkt gij mij de leiding, het licht van uw Heilige Geest. We zijn immers zo afhankelijk van u, de Heere. Want als gij zelf niet in ons midden afdaalt, ach Heere, dan zal alles ijdel en te vergeef zijn. Doe ons beseffen, oud en jong, hoe we zijn aangewezen op de krachtige en liefelijke werking van uw Heilige Geest. Want die alleen kan ons wijsmaken tot zaligheid en wil ons met die ernst bezetten, Heer, opdat we maar niet naar een dominee gaan luisteren, dat we maar niet de preek beoordelen, maar dat we mogen verstaan. Het is de Heer zelf die tot ons spreekt. Het is zijn eigen woord wat tot ons wordt gebracht en daar zal eens rekenschap van moeten worden afgelegd. En hoe zal het dan zijn? Mogen de vruchten van bekering en geloof er dan zijn? Heere, we smeken van u. Zoudt u dat willen werken bij de aanvang? Onbekeerden tot besef willen brengen dat het wonder nodig is om uw genade in Christus te kennen. Wil u ontfermen over hen die bekommerd zijn en met veel bestrijding te maken hebben, die zo kunnen worden aangevallen ook door de vorst der duisternis? Is het waarheid of ben ik zelf begonnen? En gedenk ze die in veel verdriet een strijd hebben te voeren vanwege onwaardigheid, blijvende verdorvenheid. Zou God zijn gena vergeten, Heere, een rechteloze te worden voor u? dat brengt toch in verlegenheid, in twijfel. O, dan vervalt alles aan onze kant, maar wil toch zulken werpen op uw gerechtigheid en ze zicht geven op uw barmhartigheid in Jezus Christus en wil zo ruimte maken vanuit zijn volbrachte werk. Zegen daarmee uw gunstgenoten, opdat uw kinderen bevestigd mogen worden in het werk dat gij in hen zijt begonnen. Wil dan versterken wat gij hebt gewrocht. Heere, zo wacht het alles op uw barmhartigheden, in wat voor staat of stand we ook verkeren. En dan smeken we van u, wil ons uit de volheid die er in Christus Jezus is bedienen, met genade voor genade, en dat uw woord zo tot zegen mag zijn, want we leven in zware tijden. De eindtijd, waarvan er vele tekenen zijn, en dat wijst op de spoedige wederkomst van Jezus Christus. O Heere, we gaan zoveel op in het aardse. We kunnen zo gebonden zijn aan het wereldse en het tijdelijke. Van nature laten we ons leiden door de zonde en ons eigen ik. En wat krijgt uw volk daar ook een last van? Wil ons van dat alles afbrengen en doe ons opzien tot u de Heere. Richt ons op die grote toekomst van uw heerlijk koninkrijk en wil ons toebereidende genade schenken om ons te bekeren, om in heiligmaking werkzaam te zijn, opdat we bij die bruidsgemeente mogen horen die toegerust en versierd zal zijn door uw werk bij de verschijning van die gezegende bloedbruidegom. En doe ons hier dan die genade kennen van de verborgen omgang met u de Heere. Wil dan uw vrezen planten in de zielen, opdat het gevonden wordt, de beleving ervan, de omgang met u in het geloof, om het heilgeheim van uw kerk te kennen, nabij de Heere te zijn, in geloofsgemeenschap met u. Dat zijn toch de rijkste momenten. Daarin ligt het ware levensgeluk. Alzo schenkt u de troost die eeuwig blijft. O Heere, doe ons die genade kennen, om alle zonden aan u kwijt te kunnen, om in de gerechtigheid van die gezegende borg begrepen te mogen zijn met ziel en lichaam beide. Maak zo uw weldaden wonderbaar en gedenk ons hier in de kerk. Zegen ook allen die met ons verbonden zijn. We bidden u voor beproefden, zieken, ondersteun hen bijzonder. Wees met weduwen, weduwnaren en wezen, dat ook zij uw leiding en troost mogen ervaren. Heere, gedenk ze die door beproeving heen moeten een kruis hebben te dragen. Geeft u steeds kracht. Ontferm u zo over de gemeente. Wees met allen die in de vakantietijd elders zijn, dat de rust goed mag doen. En geef bovenal stille tijd om zich te verdiepen in uw woord, in de gangen die gij houdt met uw volk, opdat het ook geestelijk een vruchtbare tijd zou mogen zijn. Wil de broeders ambtsdragers zegenen en bekwamen tot hun werk. We dragen familie Procé aan u op. Wil onze zuster en zwager gedenken, ook nu ze bij de kinderen en kleinkinderen mogen zijn, dat ze een goede tijd uit uw hand mogen ontvangen en dat onze broeder nieuwe kracht krijgt om als herder en leraar ook de gemeente te wijden. Heere, wil aan heel uw kerk en koninkrijk gedachtig zijn. Zegen al uw dienaren en wees bijzonder met allen die moeten lijden om het geloof, die niet in vrijheid kunnen samenkomen zoals wij. die in angst moeten verkeren, onder dreiging leven. Heere, wees nabij, geef moed en kracht, volharding, om te blijven geloven en hopen. Wil bijzonder zijn met hen die gemarteld worden, die veel pijn en ontberingen doorstaan, om het geloof, die in concentratiekampen worden mishandeld. Maak uw vertroostingen heerlijk en wil door de diepten heen uw koninkrijk doen komen. Gedenk het volk Israël, Heere, wil daar wonderen doen, uw heilsbeloften vervullen en in synagogen uit wet en profeten de Messias openbaar brengen, de bedekking wegnemen. En als er vredesbesprekingen worden gehouden, o, wil uw zegen eraan verbinden. Maar Heer, het kan toch alleen gaan om de vrede van Jeruzalem voor Jood en Arabier. O, wil dat werken en dan het volk van Syrië en van Egypte en zoveel anderen gedenken waar zoveel onrust is, slachtoffers vallen. Heere, erbarm u. Laat toch de heerschappij van gerechtigheid en vrede van de koning der koningen ook daar gevonden worden. Heere, zo hebben we u veel te vragen, maar het past ons ook uw naam de dank te brengen, uw naam de lof en eer toe te brengen voor al het goede wat u schenkt, dag aan dag. Overlaat gij ons nog met gunst bewijzen en dat onverdiend. Van al het goede komt u de dank toe. O, wil dan ons bidden en danken aannemen in die gezegende hoge priester Jezus Christus, die altijd voor de zijnen bidt, wiens offer volkomen is, die met zijn eigen dierbaar bloed voor het aangezicht des Vaders streed. Zie ons aan in hem, wees ons goed en nabij, wil de Satan schelden, en dat uw woord tot zegen mag zijn, om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 68, de versen 1 en 2... De Heere zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, de versen 1 en 2. Thank you. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Geliefde gemeente, wat was voor de discipelen van de Heere Jezus nou het bijzondere toen ze na Pasen mochten meemaken dat Christus hen verscheen? Was het niet dat hun geliefde heiland en meester weer bij hen was? Dat was toch een bijzondere troost, dat ze bij de Heere mochten zijn. Het was het nieuwe van Pasen, het was die geweldige doorbraak dat de opgestane Christus zijn discipelen opzocht. Hij wilde bij hen zijn en zijn discipelen mochten met hem zijn. Daar was tussen hen die nauwe gemeenschap en dat was een wonder van de liefde en genade van de Heere. Weet u ook van die gemeenschap met de Heere? En is gemeente dat voor ons al het allerbelangrijkste geworden? Met de Heere te mogen zijn, door het ware geloof aan hem verbonden zijn en die geestelijke gemeenschap door Gods geest te mogen kennen, dat is een wonder van genade. Dat is een eenzijdig werk van de Heer. Want ach, toen Christus gekruisigd was, zijn discipelen waren alles kwijt. Ze waren troosteloos. Ze waren in een groot gemis terechtgekomen. Ze waren hun meester kwijt. Alles tevergeefs geweest. En daar konden ze eigenlijk geen troost meer in vinden. Zonder de Heere, dat was het allerergste. En vandaar het wonder dat de Heere zelf als de opgestane zijn verstrooide schapen weer heeft opgezocht, dat hij ze heeft teruggebracht in de gemeenschap met hem. Dat was het grootste, dat gaf hen blijdschap met de Heere zijn. Dat was zo rijk, want Jezus sprak, vrede u. O, daar zat niets meer tussen, ze mochten smaken iets van die volle gemeenschap met de Heere, die beheerst werd door de vrede die Christus voor hen had aangebracht. Verstaan we, gemeente, dat dat het allerrijkste is? Mogen we door genade ook die gemeenschap met de Heere kennen? En dat we iets van die vrede in onze ziel hebben gesmaakt. O, hoe goed, hoe zalig met de Heere te zijn. Als je dat nu in beginsel mag kennen, dan zal dat eens volmaakt zijn. En dat is het toekomstperspectief waar de apostel Paulus op wijst in de verzen van onze tekst. Alzo zullen we altijd met de Heere zijn. Zo zal het uitlopen op de ongestoorde, op de volle gemeenschap met de Heere. En is dat ons verlangen? Mag dat door genade ook uw en jouw en mijn toekomstperspectief zijn? En dat de Heere het zo werkt dat je er wel eens naar mag uitzien, dat dat het zielsverlangen wordt, altijd met de Heere zijn. Dat is, gemeente, vanavond het thema voor de prediking. met de Heere zijn. En we overdenken dat aan de hand van een drietal gedachten. Allereerst de troost van die gemeenschap met de Heere. Ten tweede de grond voor die gemeenschap met de Heere. Ten derde de hoop op die volle gemeenschap met de Heere. Met de Heere zijn. De troost, de grond en de hoop van dat zijn met de Heere. Daar waren in Thessalonica een aantal gelovigen die dat heilgeheim hadden leren kennen, die in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus waren gebracht. Want er waren in die stad wonderen gebeurd. Het evangelie was er verkondigd en dat was niet zonder vrucht gebleven. Paulus mag ook schrijven in het eerste hoofdstuk van deze brief dat de woordverkondiging was met kracht en met de Heilige Geest. En zo zijn daar wonderen gebeurd. Daar zijn velen bekeerd van de afgoden tot de levende en de waarachtige God. Zij mochten door de genade van de Heere een nieuw leven kennen. Zij waren teruggebracht uit hun verloren staat tot de gemeenschap in het geloof met de Heere zelf. Een gemeente, dat is de ware troost. Met de Heere zijn. Dat is het echte levensgeluk. In die gemeenschap gebracht te worden. En dat hebben we allemaal nodig, dat dat wonder plaatsvindt in ons leven. Want de trieste werkelijkheid is dat we van nature zonder de Heere zijn. Hebt u dat ontdekt? Heeft de Heere uw ogen daarvoor geopend? Van nature sta ik buiten het heil van de Heere. Dan heb ik niet die gemeenschap met de Heere door het geloof. En zonder de Heere zijn, dat betekent geen vastheid hebben, geen toekomst kennen, een toevlucht te moeten missen, ja, zonder genade te zijn, geen schuldvergeving te kennen en zonder de verzoening, oh, dan sta ik nog voor eigen rekening. Door de ontdekkende genade komen we daarachter als de Heer bekerend in ons gaat werken. Wat dat is zonder God te moeten zijn en dat door eigen schuld. Want we zijn zelf moedwillig afgevallen van God. We hebben bewust de band met onze Schepper doorgesneden. En zo ligt de mens verloren zonder de Heere. Is dat een levensnood geworden? Bent u bezet met deze schuld? En verkeert u in de onmogelijkheid om dat ooit nog weer goed te maken? Om met de Heere te zijn? Daar is een goddelijk werk voor nodig. Dat bijzondere werk van de levendmaking door Gods geest. Dan moet die bekering plaatsvinden van de afgoden en van de zonde naar de levende en waarachtige God. En gemeente, rust toch niet totdat u dit mag kennen, dat u door genade in dat wonder bent geplaatst, want dat is het heilgeheim van Gods kerk. Dat is de enige troost in leven en in sterven met de Heere zijn. En wie dat mocht kennen, die krijgt een verborgen omgang met de Heere. Dat is een geloofsomgang met God. Zo'n gemeenschapsbeleving met de Heere, zoals de wereld dat niet kent. En dan mag je door het geloof in die verborgen omgang de troost kennen en daarin delen. Zo met de Heere zijn, dat ik van mijn eigen ik word verlost, dat ik het eigendom van Christus mag zijn. Dat is de troost, te mogen getuigen. Hij heeft met zijn dierbaar bloed mij van al mijn zonden volkomen verlost. We kunnen toch met minder niet toe. En hoe meer je deze genade leert kennen, des te meer je gaat verstaan, dat is mijn troost in leven en in sterven. Zijn met de Heere, want de omgang met Hem, dat is zo goed. Je kunt dat soms hebben, hoe aangenaam het is als iemand op bezoek komt met wie je goed contact mag hebben. Dat je van hart tot hart mag spreken. Dat je elkaar mag verstaan in de geestelijke dingen. Dat je iets van de gemeenschap der heiligen mag beleven. Zo met de Heere zijn. Zo die omgang met de Heere te mogen kennen. Dat andere leven, wat alleen door het geloof, door de genade van Gods geest, is te verkrijgen en te beleven met de Heere zijn. Die troost mocht ook in de gemeente van Thessalonica aanwezig zijn. En daar kende zij het nieuwe leven in. Zij mochten dat nieuwe leven van de levende Christus ontvangen. Wat een wonder, gemeente. Dat leefde daar zo sterk, dat de apostel zegt, u bent een voorbeeld geworden voor de gemeenten rondom. Zou het van deze gemeente gezegd kunnen worden? Daar is zoveel geestelijk leven. Daar is zo'n tere omgang met de Heere. Hadden we dat leven ook maar, gaat er een trekking van uit. Zo met de Heere te zijn. In Thessalonica waren die wonderen er gekomen. Heel eenvoudig, door middel van de prediking. En gemeente, hoe lang was daar het woord gebracht? 3 weken. Is toch beschamend. Hoeveel preken hebben wij al niet gehoord? En hoe is het dan met de stand van het geestelijke leven? Wat kunt u dan vertellen uit de omgang met de Heer in Thessalonica? Het nieuwe leven van de opgestane Christus, volop aanwezig. En dat mag toch ten diepste de inhoud zijn van die geloofsgemeenschap met de Heere. Hij leeft, ik leef met hem. Alles door zijn genade. Heerlijk om te mogen delen in dat opstandingsleven van Christus. En ja, dat gaat trekken. Zo was er in Thessalonica een toekomstverwachting, want hoe meer dat nieuwe leven door het geloof wordt gesmaakt, hoe meer verlangen er komt om altijd met de Heere te zijn, ongestoord in de heerlijkheid met hem te zijn. En zo leefde daar die toekomstverwachting dat Jezus spoedig zou terugkeren om dan met hem verenigd te worden in de zaligheid. Het leven volop, dat opstandingsleven, dat overwint. O, ze waren er zo vol van. eeuwig leven te smaken in de omgang met de Heere. Maar nu gebeurde er iets bijzonders. Nu vond daar in Thessalonica iets plaats wat hen verschrikte. Het bracht de gelovigen in verwarring. Want wat gebeurde er? Gelovigen moesten sterven. Dat is vreemd. Hoe kan dat nu? Kijk, gemeente, zo mochten ze nou dat zijn met de Heere beleven, dat eigenlijk dat sterven niet meer kon. Zo mocht dat leven heersen. En toch, de dood kwam nog in hun midden. En dat hadden ze niet gedacht, daar hadden ze helemaal niet meer op gerekend, dat ook in de gemeente van de levende Christus de dood nog heerst, dat die nog macht heeft. Zij mochten uitzien naar dat volle leven en ze verkeerden in de overtuiging, de dood is te niet gedaan. Op de dag des Heren worden we opgenomen om altijd met de Heren te zijn. En dan toch die sterfgevallen, dat overvalt hen en ze weten er niet goed raad mee, want Jezus zal toch spoedig komen. Het was echt een Maranatha-gemeente. Jezus is in aantocht en dan breekt het volle leven door. En dan toch de dood. Ja, die realiteit van het sterven. Ook voor gelovigen. Gemeente, wat een werkelijkheid. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Rekenen wij voldoende met die werkelijkheid? Jonge mensen moeten er ook sterven. We horen er telkens van. Afgelopen week een nog jonge moeder, het jongste kind 1 jaar, zij overleden en begraven. Wat een verdriet, wat ingrijpend. De dood, zo'n harde werkelijkheid. En hoe zit dat dan? Hoe kan dat nu? Zij die levend gemaakt waren door de genade. Zij die het nieuwe leven mochten kennen met Christus en dan toch, zij moeten sterven, dood en graf aandoen. O, ze baden in Thessalonica, Heere, kom. Maar in plaats van dat de Heere kwam, kwam de dood. In plaats dat er een trouwstoet kwam naar de bruidegom, was er een rouwstoet. Naar de begraafplaats en dat bracht hen in verwarring. Want als Jezus nou spoedig wederkomt, waar zijn dan onze gestorven gelovigen? Als hij in heerlijkheid verschijnt, o zullen zij er dan niet bij zijn? Zullen onze gestorven broeders en zusters dan voor altijd zonder de Heere zijn? Als die grote dag aanbreekt, zij zijn er niet bij. Zullen zij de heerlijkheid dan moeten missen? En dat gaf onzekerheid. Dat gaf verwarring. En gemeente, het is op deze vragen dat de apostel Paulus ingaat. En dan zegt hij vers 13, ik wil niet dat u onwetend bent over die gestorven gelovigen. Want indien we geloven, vers 14, dat Jezus is gestorven en opgestaan, dan zal God ook die gestorvenen wederbrengen met ons, met God zelf, indien wij geloven. Paulus bedoelt dat niet als een voorwaarde te stellen, maar hij bedoelt, wij geloven toch dat Jezus is gestorven en opgestaan. Nou, denkt u eens in wat dat betekent. Christus sterven, dat is tot verzoening van de schuld. Het sterven van Jezus aan het kruis, dat is een volkomen verlossing van zonde, maar ook van de macht van de duivel en van de dood. En zijn opstanding is daarvan het bewijs, is de bevestiging. En zo ligt in dat volbrachte werk van Christus, in zijn vernedering en in zijn verhoging, de totale verlossing voor nu en voor de toekomst. Daarin ligt het eeuwig behoud gegarandeerd. Dus als we dat nou geloven en dat doen we, zegt Paulus, dan mag er ook het geloof en de verwachting zijn dat God de gestorvenen zal wederbrengen met Christus. Dat betekent dus, al zijn ze gestorven, ze zullen niet zonder Christus zijn. Nou, gemeente, waar vind je zo'n troost? Is er enige religie die een vergelijkbare troost kan bieden? Bij de Heere is de troost in dit leven met hem zijn, door de vergeving van de schuld. De troost ook voor de toekomst, ook bij het sterven, niet zonder de Heere zijn. Dus u hoeft niet te treuren als degenen die geen hoop hebben, zegt Paulus, want al zijn ze gestorven, ze zullen met Christus zijn. U hoeft niet bang te zijn dat ze er niet bij zullen zijn, dat ze die heerlijkheid, dat eeuwige leven zullen missen. Integendeel, het zal heel anders zijn, zegt Paulus. Eerst zullen zij opstaan en daarna de gelovigen die nog leven. En zo samen met de Heere zijn. Mogen we deze troost kennen, dat zelfs de dood geen scheiding kan maken tussen Christus en de zijnen. Want niets kan scheiden van de liefde van Christus, zelfs dood en graf niet. Ja, als je naar de begraafplaats gaat, naar het graf van een dierbare overledene, ach, en je vindt er eigenlijk niks, hè. Op de begraafplaats, daar heerst de kille macht van de dood. Die zwarte grond, die harde steen. Als je daarop ziet en verder niet, ja, dan heb je geen troost. Dan ben je ze kwijt en ja, zullen we elkaar ooit weer zien? En hoe zal het in de toekomst zijn? Zullen ook die gestorvenen die wederkomst van Christus meemaken? Of zullen zij niet de komst en de heerlijkheid van de bruidegom kennen? Ja, gemeente, als je op die werkelijkheid ziet van dood en graf, wat heb je dan voor troost? En dat is ook de armoe van de wereld. Als je denkt, met de dood is het allemaal over en uit. Als je dan meer niet hebt, wat ben je dan te beklagen? Maar laat het evangelie van deze avond tot troost zijn voor het leven en voor het sterven. Ook de troost in het gemis van een dierbare overledene die hetzelfde geloof deelachtig mocht zijn, met de Heere zijn. Al ligt het lichaam in het graf, maar de ziel bij het sterven, terstond opgenomen, tot Christus. Hoe precies? Ach, er is veel voor ons verborgen, gemeente. Maar dat is de troost van het evangelie, van dat zijn met Christus. En dan hoop ik dat u mag zeggen, ja, dat ga ik verstaan. Want als je nou die hechte band mag kennen, als je nou door genade iets van die geloofsgemeenschap mag beleven, zijn met de Heere. En je mag er zicht op krijgen met die Heere, die is gestorven en opgestaan. Dan zijn er toch momenten in het leven van Gods volk, dat ze het vast mogen geloven. Altijd met hem zijn, zelfs de dood en het graf zal geen scheiding maken. Zo sterk is zijn reddende liefde, zo volkomen is zijn verlossende genade. Mag u die troost kennen, nu voor het leven als een wonder. Zo'n zondaar als ik, met de Heer, eenzijdige liefde, trekking uit Gods welbehagen, maar dan ook de troost bij het sterven. Als het uur van de dood nadert, hij maakt het waar met hem zijn. Dat is de overwinning, dat is het heerlijke leven van de opgestane. Zelfs de dood kan dat niet veranderen. En wat is dat een troost, ook voor de toekomst. Want zij die al gestorven zijn, die staan vooraan, om zo te zeggen. Die zullen het eerst opstaan als de aartsengel komt en met de bazuin zal schellen. Dan gebeurt dat machtig wonder. De graven zullen opengaan en die in de Heere zijn gestorven zullen het eerst opstaan. En pas daarna zijn de gelovigen die nog leven aan de beurt. Treur dan niet over hen die al zijn voorgegaan. Ze zullen er zeker bij zijn. Maar weet u waar je beter zorgen om kunt maken? Zal ik er ook bij zijn? Mag ik die troost kennen? Met de Heere zijn. Dat vraagt bekering. Moeten we van het aardse af? Kunnen we niet één met de zonde zijn? Gaat het op de Heere aan? Oh, het is een trekking. Er zit groei in, gemeente. Een voortgaande bekering. Vergelijk het maar, jongelui, met de verkeringstijd. Hè. Eerst dan klikt het, om zo te zeggen. En dan word je verliefd en dan wil je steeds vaker bij elkaar zijn. Dan wordt het zo goed om samen te zijn en je leert elkaar beter kennen. En wanneer zien we elkaar weer? Mag het zo ook geestelijk zijn, die troost. Dat u mag weten wat dat is. Met de Heere zijn, nu in het leven, dan ook bij het sterven. Ja, voor eeuwig met de Heere zijn. Hoe kan dat? Kun je dat zeker weten? Mag je daar vast naar uitzien? Ja, gemeente, daar is grond voor. En daar wijst de apostel Paulus ook heel duidelijk op, onze tweede gedachte, de grond, het fundament voor dat zijn met de Heer. Dan zegt de apostel duidelijk, dit zeggen wij u door een woord des Heren. Hij heeft het niet zelf verzonnen. Dit is niet een soort godsdienst wat als een soort opium fungeert, hè, om je een beetje te verdoven. En dat het eigenlijk geen echte troost is, dat je in de toekomst samen met de gestorven gelovigen bij de Heere zult zijn. Je zou kunnen zeggen, ja, je wilt graag dat dat zo is en dat wens je. Nee, zegt Paulus, dit is het woord van de Heere. Dit is de openbaring van God. Dit is geen verzinsel van de mens. En wat is dat belangrijk, gemeente? Want zegt u in de wereld om u heen dat dat de toekomst zal zijn, dat er een dag zal aanbreken waarop Jezus Christus zal verschijnen. O, dan klinkt die schelle bazuin en dan zal ieder het horen. Dan gebeurt dat grote van de opstanding. Dan zullen alle doden verrijzen. Wie gelooft dat? Moet u zich eens indenken. Wat die opstandingsdag zal betekenen. Als alle graven open gaan. Hoe zal dat zijn? Het zijn soms duizenden mensen die onder een kerkgebouw begraven liggen van vroeger. Mensen die meters onder de grond bedolven liggen vanwege oorlog of rampen. En toch, ze zullen allemaal opstaan. Dat is toch niet te geloven? Wat een ontzaglijke gebeurtenis. En hoe zou dat überhaupt kunnen? Hè? Dat een dode weer tot het leven komt. Volgens de wetenschap kan het niet. Dit zeggen wij u door het woord van de Heere. En dat is beslissend. En gemeente, die grond, dat houvast hebben we nodig. Om dat geloof in de opstanding vast te houden. Om het te belijden en te getuigen in deze ondergaande wereld. Het gaat naar de opstanding. Als de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen, vol majesteit. Hoe dat allemaal kan en zal zijn, wij weten het niet. Maar dit staat vast, dit zeggen wij u door het woord des Heren. Als Hij verschijnt, zullen eerst de doden opstaan. Dat is, gemeente, het evangelie van de opstandingsdag, van de heerlijke toekomst van Jezus Christus. En mag u daar nou grond voor hebben, dat u het mee zult maken, om in de heerlijkheid van Christus te delen. Want ja, er zal tweeërlei opstanding zijn. De ongelovigen, die zullen opstaan, maar tot eeuwig afgrijzen, die het hier niet hebben geleerd wat het is om met de Heere te zijn. O, die zullen voor eeuwig zonder de Heere zijn. Dat zal toch niet voor iemand van ons van toepassing zijn. Wat zal dat erg zijn? Want dat is het erge van de hel. Zonder de Heer. Overgeleverd aan je eigen ik. Ben je dood ongelukkig. En dat voor eeuwig. Zoek toch die troost te kennen. Met de Heere zijn. Verlost van eigen ik. Voor rekening van zijn verzoenen sterven, geborgen in die zondaarsliefde, genieten de omgang met hem. Hebben we die vaste grond? Nee, dan moet u niet op uw gevoel afgaan. Dat u zegt, ik weet het zeker, want ik heb het ervaren, want dat is een bedriegelijke grond, gemeente. Kunt u het in het woord van de Heere aanwijzen? Uw bekering moet in de Bijbel staan. De geloofsbeleving moet schriftuurlijk zijn. Toets het daar maar aan. Alleen dat kan de vaste grond zijn, gemeente. En waar weet je dat dan aan? Een stervend leven. Dat het om de Heere gaat. Ja, jongelui, want als dat nou het voornaamste mag worden, altijd met de Heere zijn, dan ga je steeds meer de dingen zien waar de Heere niet in is, dat uiteindelijk de dood is. En dan kan je dat steeds minder bekoren. Dan sta je steeds meer af van het aardse, het wereldse, het zondige. Dan is het de Heer zelf die dichter trekt in de gemeenschap met hem. O zeker, je leert jezelf steeds meer kennen. Hoe je er van nature buiten staat. En dat niet alleen, dat we er eigenlijk ook afkerig van zijn. Maar dit is toch het wonder, dat de Heere je te sterk wordt. En dat het zijn trekkende liefde is, die sterker is dan de dood. En die trekt uit de duisternis en die brengt steeds vaster in dat wonderbaar licht. Door woord en geest wil de Heere dat werken en versterken. Mag er die grond zijn met de Heere, gemeenschap met hem. Sterven aan alles buiten Christus, dat je steeds meer gaat roepen en verlangen, geef mij Jezus. Want buiten je, mag u het zeggen, buiten Jezus is geen leven. Eeuwig zielsverderf, het is mij goed met de Heere te zijn. Gegrond op zijn woord, zijn belofte, dat genadewerk. Zegt iemand, hoe kan dat voor mij? Dat is uitgesloten. Ik heb daar geen recht op. Ik ben dat niet waardig. Zeker gemeente, dat wordt geleerd met droefheid in het hart. Ik heb er bij mezelf geen enkele grond voor. Maar daar mag nu dat plaatsvervangend werk van de borggestalte krijgen. Dat je dat noodzakelijk gaat achten. Dat dat dierbaar voor je wordt. Want Christus, hij wilde buiten de gemeenschap met God gesteld worden. Jezus is de lijdensweg gegaan. Hij die in de heerlijkheid met God was, de eigen zoon des vaders, hij werd verlaten. Aan het kruishout van God verlaten. Jezus zonder zijn God en vader. Hoe is het mogelijk, gemeente, niet te vatten? Zo heilig is Gods recht, zo diep gaat onze zonde. Zo groot de schuld, maar in die kruisiging heeft hij de straf gedragen. Hij erbuiten om voor de zijnen een plaats te verwerven in het vaderhuis hierboven. En dat is ten diepste de grond, voordat zijn met de Heere is het niet die kruis- en zoenverdienste van Jezus Christus. En daar ligt de ruimte in voor een ieder van ons. Niemand hoeft voor eeuwig zonder de Heere te zijn. Ja, het kan, gemeente, voor u en jou en mij, om altijd met de Heere te zijn. Door de gekruisigde beleid dan voor hem uw schuld. U staat er buiten, beken hem uw nood en smeek om die genade, de zegen van de kruisverdienste. Hij is bereid om dat te schenken. Hij is gewillig om die genade te bewijzen. O, hij maakt dat offer zo graag geldig en krachtig om te trekken uit de duisternis tot die wonderbaarlijke gemeenschap met de Heere. En als u die kracht van zijn kruisiging mag kennen, tot verzoening van de schuld, tot behoud van uw ziel, als u in die liefde geborgen mag zijn, ja, dan kan het niet anders. Of deze Heere, die zal dat volk altijd met zich nemen in de heerlijkheid. Heb u die vaste grond van Christus' verdiensten in kruis en opstanding? als het om de grond gaat, dan spreekt Paulus ook over die gestorvenen als ontslapen in Jezus. Dat is een mooie uitdrukking, gemeente. Moeten wij misschien veel meer gebruiken? Gods kinderen, die sterven niet, om zo te zeggen, maar die ontslapen in Jezus. Wanneer ga je slapen, jongens en meisjes? Als het donker wordt. En wanneer word je uit de slaap weer wakker? Als het licht wordt. En zo is nou dood en graf voor Gods kinderen. Ze ontslapen in Jezus. Dan gaan ze wel dat donkere graf in. Maar als dat licht van de morgen der opstanding verschijnt, dan staan ze weer op. Je zou kunnen zeggen, de slaap, dat is de verbinding tussen de duisternis en het licht. Zo is voor de gestorven gelovigen dat ontslapen in Jezus, het is de verbinding, het is de weg van het donker, van de ellende, van de zonde, naar het licht, de heerlijke toekomst, de zaligheid, de overwinning. Wat een troost, als je zo dood en graf mag zien, en hebt u die grond van de genade, om zo uw eigen dood en graf onder ogen te zien, mag u weten, voor mij zal het worden een ontslapen in de Heere. Als je nou lekker slaapt, jongelui, je hebt een goede nachtrust gemaakt en je wordt wakker en het is licht, nou, dan wil je er graag uit. Zo zal het op de morgen der opstanding zijn. Als Christus in zijn heerlijk licht verschijnt, dan willen ze eruit. De Heere tegemoet, dat licht dat overwint. Dat licht dat trekt. Wat een troost. Ontslapen in de Heere. Daar ligt de vastheid in. Voor die zalige toekomst van dat eeuwige leven. Want de dood, het is wel een vijand. Maar het is een overwonnen vijand. En mag het nou zo zijn dat u zult ontslapen in Jezus. Nee, dat wil niet zeggen dat elk kind van God een ruim sterfbed krijgt. Daar zijn levende kinderen Gods die in veel strijd verkeren. Als die laatste vijand het nog zo moeilijk maakt, die in benauwdheid of soms in het donker kunnen heengaan. Maar dat is niet beslissend. Ze ontslapen in Jezus. En gemeente, hoeveel gelovigen moesten niet de marteldood sterven, ook vandaag nog, apostelen, Stefanus, die werd gestenigd. Wat een smartelijk sterven, wat een pijn, wat een angst. Maar hij mocht ontslapen in Jezus en de Heere Jezus stond klaar om hem te ontvangen in de heerlijkheid. Vertroost elkaar met deze woorden. Mogen we die vaste grond kennen. Door de levensvorst ontslapen in hem. Ja, dat gaat verder dan dood en graf. Dat gaat er bovenuit. En zeker dan gaat het door de strijd heen. En dan moet u belijden. Mijn leven loopt uit op de dood. En ook een kind van God kan het nooit verder brengen zelf dan dood en graf. Maar zalig, als het door genade mag zijn en ontslapen in Jezus. Dan haalt de Heere ze thuis in zijn heerlijkheid. Soms door de marteldood op de brandstapel. Soms doordat christenen worden vermoord op gruwelijke wijze. En toch, ontslapen in Jezus, dat is door zijn genade, dat is de overwinning van hem die is gestorven en opgestaan. En hoe meer u dat gaat verstaan, hoe duidelijker het wordt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Als u zo met de Heere mag zijn en ook door die diepe weg heen altijd met hem zult zijn, dan mag dat overheersen, dan mag dat de troost zijn bij het sterven, bij het ontslapen van onze geliefden in de Heere. En mag dat nu de hoop zijn, de hoop en verwachting voor de toekomst. Alzo zullen we altijd met de Heere wezen, dat is toch de hoop, de christelijke hoop, de blijde verwachting die er voor de gelovigen mag zijn, voor die grote toekomst. Die christelijke hoop die eindigt niet bij het sterven, gemeente. Indien we geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, zal God ook ons, ook de gestorvenen, wederbrengen met hem. Staat dat centraal? Is dat de hoop waar u naar uitziet om met hem te zijn? Ja, zullen wij onze geliefden terugzien? Zullen we elkaar dan nog herkennen in die morgen der opstanding? Daar wordt gemeente verschillend over gedacht. Daar is Gods woord ook in alle opzichten niet duidelijk over. Maar dit staat wel vast. Wederbrengen met hem. En dan hoop ik dat er zijn die zeggen, oh, dat is genoeg. Daar ligt voor mij nou alles in hem. Die gezegende borg, die volmaakte zaligmaker, die liefdevolle bruidegom, want dat is hij toch, gemeente. En dat is toch het geheim van die christelijke hoop. Het wordt het verlangen naar die toekomst om als bruid verenigd te worden met de bruidegom. Hem dan te kennen als de bloedbruidegom die zijn zwarte bruid komt te werven met zijn eigen offer, met zijn dierbaar bloed. Als u daarin mag delen, bij die bruidskerk mag behoren, o, dan is daar die hoop om met hem wedergebracht te worden, door welke wegen dan ook. Maar dat is de bestemming. Daar loopt het op uit. Alzo zullen we altijd met de Heere zijn. Hebben wij deze christelijke hoop niet nodig in de wereld waarin wij leven? Moet deze hoop niet moed en kracht geven? Er zijn zoveel die depressief zijn, die onder psychische problemen gebukt gaan. Wat is er veel ellende in dit leven? Wat is verdriet soms vaak ons deel? Hoe moeilijk teleurstellingen te verwerken. Gemeente, de wereld verkeert in de crisis. De kerk komt in de crisis. Ook Gods kinderen komen in een crisis, want dat wil zeggen, het is een beslissende tijd waarin het oordeel valt. De crisis, wordt het dood of leven, wordt het hel of hemel. Een geweldige crisis, een geweldige worsteling en strijd vindt er plaats in dit leven. Ja, als je echt bezig gaat met de wederkomst van Christus, de tekenen der tijden wijzen erop. Hij komt, ja sterker nog, hij is in aantocht, want dat staat er ook, hè, bijvoorbeeld in de Openbaring. Hij die is en die was en die de komende is. Hij is al bezig te komen, die wederkomst, dat is niet iets van straks, van later alleen. Dat is nu al gaande. En dat zien we toch in de oordelen die over de aarde gaan, in de crisis waarin ook Gods kerk wordt betrokken. De verdrukking, het vele lijden van duizenden christenen, vooral daar waar de islam zoveel invloed heeft. In ons land zijn er ook meer islamieten dan reformatorischen. Veel kerken worden gesloten. Grote moskeeën worden gebouwd. Denken we nog dat het hier niet zal komen? O, ik ben maar een broodetende profeet. Maar moeten we niet alert zijn? Verwachten wij de wederkomst van Christus? Mogen we staan in die christelijke hoop, uitzien naar de heerlijke toekomst van dat koninkrijk van Christus? Die hoop vindt zijn bron, zijn oorsprong in de opstanding van Jezus Christus uit dood en graf. En nu zien we nog niet dat alles hem onderworpen is, maar mag u door het geloof in de gemeenschap met de Heer wel eens zien. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Als u op hem mag zien, kan het niet anders. Of hij komt met zijn heerlijkheid. Hij zal zijn overwinning heerlijk maken over de ganse aarde. Hij zal zijn volk tot de zaligheid brengen, dwars door de dood. Het eeuwige leven zullen ze beërven. Ontslapen in de Heere. Ja, wat vinden vader en moeder het fijn als de kinderen boven rustig liggen te slapen. En mag de kerk die nog blijft daar rust bij hebben, die ons zijn voorgegaan. Ontslapen in de Heere. Wat geeft dat een rust? En vandaar de hoop om ook in die rust, in die vrede te mogen delen. Altijd met de Heere. Zeker, het is de hoop van het geloof. Het is de hoop die gevoed moet worden door de liefde en genade van de Heere. En misschien zegt u, ja, wat moet je daar allemaal voor kennen? En hoe kan ik nu hopen op die toekomst dat het ook mijn deel zal zijn? Wel, ik zou zeggen, dit moet u kennen. Dat de Heere zijn gemeenschap onmisbaar voor u is geworden. Nee, dat is dan geen rustgrond, maar wel een bemoediging. Heere, wilt u het volmaken? Want nu is het soms met de Heere zijn, zo genoten en zo weer toegesloten, maar eens altijd met de Heere zijn. En nu zit er nog zoveel tussen? Wat is het hart onrustig? Wat wordt de ziel bestreden? Wat klaagt de wet aan? Wat maakt de duivel het moeilijk? Wat zit ik er zelf vaak tussen? Maar dan, ongestoord, met de Heere zijn. Geen pijn, geen strijd meer. De zonde, de dood, alles achter. Altijd met de Heere zijn. Dat is de machtige toekomst. Zijn liefde staat er garant voor. Laat zo dat leven in de gemeenschap met de levende Christus tot troost zijn. Om de hoop te verlevendigen. Want eens, dan zullen we de gelovigen die dan nog leven, tezamen met de opgestane gelovigen, vers 17, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. om nou op grond hiervan dat leerstuk van de opname van de gemeente te leren. Dat gaat mij te ver, gemeente. Hoe dit precies zal zijn, ja, ik zeg het eerlijk, dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar het betekent wel, opgenomen in de lucht met de Here, alles te boven. Niet meer verwikkeld in de aardse strijd. Verlost door die effen baan die de Here heeft gemaakt. En dat is nou de weg naar de toekomst. En dat kan niets of niemand tegenhouden. Dat is de weg. De Heere die door de vlakke velden rijdt. Hij heeft de baan geëffend door Christus verdiensten. En zo kan niets scheiden van de liefde van Christus. Bent u gereed? Bereid u zich voor om de Heere tegemoet te gaan, daar staat gemeente ook een woord wat betekent dat je iemand komt afhalen. He, iemand die een hoge positie heeft, die vroeger bijvoorbeeld als een koning een stad ging bezoeken, dan ging je alles in gereedheid brengen en als hij dan in aantocht was, dan ging je hem binnenhalen, welkom, of je haalt iemand op van de trein of van het vliegveld, oh fijn dat je er weer bent, ga mee. Zult u zo de Heer Jezus verwelkomen? Heerlijk dat u er bent. Mogen we met u zijn? Dan moeten we wel bereid zijn door genade, toebereid worden om gereed te zijn als hij verschijnt. En we weten niet wanneer. Dus stel niet uit, maak ernst met die toebereiding om in de hoop, met blijde verwachting, met diep verlangen uit te zien naar zijn komst. Wat vind je het vervelend als onverwachts de bel gaat? Oh, wie staat daar voor de deur? Gauw dit en dat nog even aan de kant. Ja, als dat nog moet gebeuren als Jezus verschijnt, dan zijn we misschien te laat, gemeente. Voortgaande heiligmaking. Een nauw leven. Met de Heere zijn. Dat is de beste voorbereiding. Dat die dag u niet onverhoed zal overvallen. Gereed zijn als hij verschijnt. Je had in de 19e eeuw een opwekkingsprediker in Duitsland, dominee Bloemhart. En die leefde ook sterk in de verwachting van die grote dag van de Heere Jezus. En hij had bij zijn huis altijd een koets klaarstaan. En hij zorgde dat er altijd twee paarden in gereedheid waren. Als die dag aanbrak, dan kon hij snel in de koets de Heere tegemoet. Ja, je kunt zeggen, dat is toch een beetje dwaas en overtrokken. Maar u begrijpt de bedoeling. Zijn wij zo gereed om de Heere te ontmoeten? Mag die christelijke hoop een levende hoop zijn? Een hoop die doet leven, waarmee je nooit beschaamd uitkomt. Een hoop die in de verdrukking wordt beoefend. Een hoop die door diepe wegen heen leert afzien van alles, leert opzien tot de Heere. Ik blijf de Heere verwachten, welgemeente. Wie in die levende hoop door Gods genade mag staan, die mag wel eens met blijdschap uitzien. En doet u het wel eens, mag Gods kind het wel eens met verlangen bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Wat zal het zijn als de bazuin klinkt, als daar gang al uit de hemel afdaalt, als de grote morgen van de opstanding aanbreekt. O, hij komt als rechter van het heelal. Zal het dan zijn altijd met de Heere? Staat uw koets klaar? Amen. eindigen met dankgebed. O barmhartige Heere, wil door uw woord en geest ons trekken in die nauwe, tere gemeenschap met u, opdat dat onze troost mag zijn in alle levensomstandigheden nabij u te zijn. Dat geeft kracht en moed, dat doet uitzien met verlangen, dat geeft blijde hoop op die heerlijke toekomst, eens altijd met u te zijn, ongestoord, niets er meer tussen, wat zal dat zalig zijn. Wil dan die vaste grond daarvoor werken, Christus verdienst in kruis en opstanding, wat machtig dat door hem het sterven van de uwen een ontslapen mag zijn, de weg naar het licht. O Heer, bereid ons voor, opdat die dag niet onverwachts ons zal overvallen, maar dat we uitzien, alles in gereedheid brengen, om hem te ontvangen, met de Heere Jezus te zijn, opgenomen in zijn heerlijkheid, dan zal het vol zijn van de lof en dank, de aanbidding en verheerlijking van die koning der koningen, dan zal het volop het leven der heerlijkheid zijn. O, geef daaruit nu al de rijke troost. U danken we voor uw zegen op deze dag, het woord van vanmorgen en vanavond, het werk van koster en organisten. Heere, wil het alles met uw zegen achtervolgen en ook deze week ons in alles nabij zijn, want elke dag komen we dichter bij die heerlijke verschijning van Jezus Christus. Houd ons gemoed voor hem bereid, uit genade. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 98, het vierde vers. Verhef dan uw harten omhoog in de verwachting van zijn toekomst onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.